U sprak deze avond over zielen, dat zijn personen, dat begrijp ik. Maar waarom zijn er mensen die moeite hebben met gebedsgenezingsdiensten? Wat betreft dan alleen, niet alleen de ziel, maar ook geest en lichaam? Misschien zou u daar wat meer over kunnen en willen uitleggen. Ja, maar dan vraagt u aan mij om uit te leggen waarom sommige mensen er moeite mee hebben. Ik vind dat u dat beter dan maar aan die mensen zelf kan vragen. Ik zou liever willen uitleggen waarom ik er geen moeite mee heb. Vind ik wat stichtelijker. Ja, maar dat vroegen jullie niet. Dat is verschil. En het valt ook een beetje buiten het onderwerp, moet ik eerlijk zeggen. Als je daar echt geïnteresseerd in bent, dan kom je in oktober naar de Bethelt, naar het genezingsweekend, dat ik samen met broeder Martin Koornstra en Wilkin van den Kamp mag hebben. Op mijn website willemoneel.nl kunt u de details vinden. Dus als u echt geïnteresseerd bent, kom daar. En als u behoort tot die mensen die daar moeite mee hebben, dan moet u zeker komen. Dan helpen we u heel liefelijk van die moeite af. Dan genezen wij u van uw moeite. Want het is zo heerlijk als je mensen ziet genezen, waarom moet je daar nou moeite mee hebben? Hoe kun je nou moeite hebben met mensen die genezen? Die moeite ligt altijd op een heleboel andere terreinen, dat weet ik ook wel, maar niet op dat terrein. Nou, vanavond veel over zekerheid gehoord, ook veel over hoop. Zekerheid is toch geen hopen? En andersom ook niet. Kunt u hier wat verder op ingaan? Ja, weet u, dat je moet bij die woorden altijd vragen wat dus hun Bijbelse betekenis en niet wat dus hun aardse betekenis. We zeggen wel eens geloven, dat doe je maar in de kerk. Hier moet je het zeker weten. Alsof geloven wat anders zou zijn dan zeker weten. De catechismus zegt, om nou ook iets aardigs van de catechismus te zeggen, het geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. En dat is het ook. En zo is met hopen ook. Hopen betekent niet, ja ik hoop het, maar ik weet het niet zeker. We zijn wederom geboren tot een levende hoop. Dat woord hoop is iets dat zeker is. Zeker en vast. Dat vind je ook bij Petrus, zullen we later tegenkomen. Zeker en vast, alleen het is nog niet verwerkelijkd. Het moet nog staan te gebeuren. Het komt nog. Maar het is niet onzeker. Ondanks dat het in de toekomst ligt, is het niet onzeker. Het is een zeker hopen. U zegt daaronder, er zijn er velen in hoop gestorven, maar ook velen in zekerheid. Ja, maar nu gebruikt u datzelfde woord hoop, dus ook op de verkeerde manier. Maar ik kan het wel een beetje begrijpen als er in een overlijdensadvertentie staat dat die of die gestorven is in de hopen des eeuwigen levens. Denk ik ook altijd, misschien weten jullie dat beter dan ik, wat zouden ze nou bedoelen? Bedoelen ze nou dat hij echt overtuigd was het eeuwige leven te mogen bezitten door genade? Of bedoelen ze dat ze hopen dat hij het eeuwige leven heeft ontvangen? En ik verdenk wel eens zonder ervan dat dat laatste bedoeld wordt. We hopen het maar we weten het niet. Dat is niet de Bijbelse betekenis van het woord hoop. En hoop in het Nieuwe Testament is iets dat zeker en vast is. Denk maar aan het bekende woord in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is de zekerheid van wat men hoopt. De overtuiging van wat men niet ziet. En dat is dan nog maar één voorbeeld van die zekerheid. Ik zin speelde net op 2 Petrus 1, waar hij dat ook zegt, dat woord zeker en vast. Zo hebben wij het profetische woord des te vaster. Dat wil zeggen, er is geen twijfel over. Goed, komen we later DV op terug. Bij verdrukking denken we meestal aan christenen die vervolgd worden, zegt deze vraagsteller. Kun je in plaats van verdrukking hier in Nederland praten over moeilijkheden? Moeilijkheden hebben zowel christenen als niet-christenen. De laatste zeggen dan, je moet verder. Hoe kunnen zij aan ons zien dat we onze moeilijkheden anders verwerken? Kunt u praktische voorbeelden geven van moeilijkheden? Als je kinderen van de Heer afgedwaald zijn, is dat toch geen lijden om Christus wil? Vallen verleidingen hieronder? Geld, immoraliteit enzovoort. Dat is een hele goede en een heel belangrijke en een hele moeilijke vraag. Wat hoort hier nou wel onder en wat niet? Als Petrus daarover schrijft, dan heeft hij het over dingen die deze gelovigen hadden kunnen vermijden als ze geen christen waren geworden. Het zijn dingen die hun overkomen zijn als gevolg van hun bekering. Ze leven nu als christenen en dus roepen ze de haat van de niet-christelijke wereld over zich af. En dan zeggen wij, ja, dat kennen wij zo niet, of althans toch heel minder. En als mensen alles minachten doen over ons geloof, nou, daar liggen we niet zo wakker van. Dat doet geen zeer, in het algemeen gesproken. En dus vind ik het helemaal niet erg dat u dat principe wat wijder maakt. Maar dan moet je bij moeilijkheden denken aan dingen die ons vormen. En dan kun je het natuurlijk veel breder toepassen. Dat is dan niet helemaal meer letterlijk wat de Bijbel daar bedoelt. Want dan gaat het specifiek over wat christenen overkomt. Zoals Paulus ook zegt in 2 Timotheus 3, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Maar er is dus ook een groep van moeilijkheden die wereldlingen hebben en die wij hebben. Dat kunnen problemen zijn in relaties. Ik heb me laten vertellen dat christenen net zo vaak scheiden van elkaar, echtscheiding ondergaan als niet-christenen. Die percentages liggen even hoog. Dat is erg genoeg trouwens dat het zo is. Ze kunnen ook moeilijkheden met hun kinderen hebben of met hun ouders hebben. Ze kunnen financiële problemen hebben. Ze kunnen met ziekte te maken hebben. Dat zijn allemaal dingen die wereldlingen overkomen en die ook christenen kunnen overkomen. Sommige dingen door hun eigen schuld, andere dingen niet. Maar intussen zit je er wel mee. Nou kun je zeggen dat is niet letterlijk wat Petrus bedoelt. En dat is ook zo. Maar het principe, dat wat hij wil zeggen, dat geldt wel voor dat soort moeilijkheden. Want dat principe is dat de moeilijkheden van je leven je vormen en louteren. Dus in die bredere zin vind ik het niet zo erg om die woorden van Petrus uit te breiden. Want ook die moeilijkheden, ook al hebben ongelovigen soms diezelfde moeilijkheden, die louteren ons. Het verschil zit hem dan niet in het feit dat wij wel financiële en zij geen financiële moeilijkheden hebben of andersom. Het verschil zit hem in de manier waarop wij ermee omgaan. En dat heeft te maken met geloof, dat heeft te maken met hoop, dat heeft te maken met vertrouwen op God, dat heeft te maken met de kracht van de Heilige Geest. Dus hoewel het niet precies is wat Petrus bedoelt, kun je het er wel toe uitbreiden, want ook dat soort moeilijkheden vormen ons. En voeden ons op, louteren ons, helpen ons dat het goud tevoorschijn komt. En in die zin kun je dat ook wel zo toepassen. Als u zegt, vallen verleidingen er ook onder, dan heb je het weer over een andere categorie. Want er is ook een soort verzoeking waarvan wij bidden, leid ons niet in verzoeking. Dat wil zeggen, Heere God, bewaar ons dat we niet vallen in die verzoekingen die de Satan op onze weg brengt. De Satan probeert ons te verzoeken om ons tot zonde te brengen. Dat is weer een andere categorie. En daar heeft Petrus het zeker niet over. Dat soort verzoekingen, ja, die louteren ons in zekere zin doordat je die verzoekingen weerstaat. Maar dat is toch niet hetzelfde als waar we het over hebben. We hebben het dus over dingen die gelovigen alleen overkomen. Dat zijn vervolgingen. We hebben het over moeilijkheden die gelovigen en ongelovigen overkomen, maar die op zichzelf niet direct met zonde te maken hebben. En in de derde plaats hebben we de verzoekingen van Satan, die probeert ons door zonde ten val te brengen. Ik noem een paar voorbeelden en er zouden er nog een heleboel bij te noemen zijn. Dus het eerste is wat Petrus bedoelt. Het tweede kun je toe uitbreiden, maar het derde is toch wat anders. En toch heeft dat derde er ook een beetje mee te maken. Want het is natuurlijk niet voor niets dat het Grieks daarvoor exact hetzelfde woord gebruikt. Het is heel lastig in Jacobus 1. Daar wezen we dat je aan de ene kant blij moet zijn als je in velerlei verzoekingen valt. Nou, dat betekent niet verzoekingen van de Satan, hoor. Daar zijn we helemaal niet blij over. Daar gaat het over beproeving van ons geloof. Daar gaat het over vervolging. Maar een paar versen verder gebruikt hij datzelfde woord. En dan zegt hij, laat niemand in vers 13, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden. En hij zelf verzoekt niemand. Dat wil zeggen, God brengt niemand een verzoeking op zijn pad om hem ten val te brengen. Dat doet de Satan wel. Nou zeggen wij, had de Heilige Geest dat nou niet wat handiger kunnen doen? Voor het ene gebruik je een ander woord dan voor het ander. En dan doen we in de praktijk ook, zeggen we, het eerste dat zijn beproevingen. En het tweede dat zijn verzoekingen. Daar hebben we het weer lekker opgelost. Beproevingen komen van God, verzoekingen komen van de duivel. Alleen je zit nog met één moeilijkheid. Waarom gebruikt de Bijbel hetzelfde woord? En de reden is, denk ik, dat beproevingen van Gods wegen vaak voor ons zo moeilijk zijn, juist vanwege die zondige natuur. Hoe komt het dat we niet altijd even hard op God vertrouwen? Dat komt door de zondige natuur die nog in ons is. Dat is niet alleen maar zwakheid, het heeft met zonde te maken. Ongeloof is zonde. Dus in die zin komt het toch weer bij elkaar. Want we idealiseren de zaak niet. Vervolgingen en verdrukkingen louteren de gelovigen. Maar er zijn ook gelovigen die daaraan onderdoor gaan. En dat geldt ook voor die, en het geldt andere moeilijkheden. Wat voor beproevingen kunnen er niet allemaal op christenen afkomen? Die ongelovigen ook hebben. Die ongelovigen gaan er misschien ook aan onderdoor. Maar sommige gelovigen ook. En dan wordt niet het goud zichtbaar. Maar dan wordt nog zichtbaar wat wij zo van onszelf nog als zwakke, nietige mensen met ons omdragen. Dus je mag niet idealiseren, was het maar zo dat al die beproevingen bij iedereen alleen maar goud tevoorschijn bracht. Vaak brengen ze ook tevoorschijn wat een hoop ellende er nog in onze ziel schuil gaat. Dan komen we de verkeerde reacties naar boven. Dan gaan we zoals die vrouw van Job hem aanraden, God vaarwel zeggen. En dat is natuurlijk heel erg. Dus in die zin, het is een heel groot onderwerp waar we een hele avond over moeten praten. Ik heb drie groepen categorieën genoemd. De eerste is wat Petrus bedoelt. Op de tweede mag je het wel toepassen. Het derde, dat is een verhaal apart. Die verzoekingen van Satan. Maar zelfs die hebben er een beetje mee te maken. Want diezelfde verzoekingen die Satan gebruikt om ons ten val te brengen. Denk maar aan de verzoekingen van de Heer Jezus in de woestijn. De Satan probeerde hem 3 keer ten val te brengen. Maar God liet die verzoekingen toe. Waarom? Om het goud dat in de Heer Jezus was aan het licht te brengen. Daarom lees je bij de volkstelling van David in het ene boek dat God hem verzocht in Samuel en in Kronieken dat Satan hem verzocht. Als u van tegenstrijdigheden houdt, nou, wie hebt u er een? Maar het is allebei waar. De Satan gebruikte het om David ten val te brengen. God gebruikte het om hem te beproeven en hem belangrijke levenslessen te leren. Bij Job precies hetzelfde. De Satan nam hem alles af, zelfs zijn gezondheid. Maar God had dat toegelaten, want God had zijn eigen agenda met Job. Zijn eigen doelstellingen. Nou, ik zei u al, dat is een groot onderwerp. Ik heb er zomaar een paar dingen van kunnen zeggen. Paulus schrijft in Romeinen, het is niet degene die wil, maar degene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Ja, er staat geen vraag bij, dus ik weet niet wat ik ermee moet. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik lees maar even door. Misschien wordt het wel helder. Wanneer men belijdenis des geloofs had afgelegd, werd door de ouderlingen altijd gezegd, welkom in de strijd. Oh, dat doen wij altijd als we iemand dopen. Maar ja, het is ook net zoiets eigenlijk, hè. Welkom in de strijd. Het ware geloof is toch eenzijdig Gods werk, ja en nee. In Duitsland zeggen ze, jein. Het is allebei waar. Geloof is een gave van God. Efeze 2 vers 8. Dat is uw verhaal. Maar geloof is iets wat u moet doen. U moet geloven. U bent toch niet passief en dan komt dat geloof zo bovenin je? Geloven is een activiteit van de mens. De mens moet geloven. En dat geloof van de mens is zelfs een daad van gehoorzaamheid. Romeinen 1 vers 9 spreekt over geloofsgehoorzaamheid. Geloven is een bevel. Je moet geloven. En als je aan het bevel gehoorzaam bent, dan ben jij degene die gelooft. En dan zeg je achteraf, het is allemaal genade van God en daar heb je groot gelijk aan. Maar je mag het niet eenzijdig alleen maar een werk van God noemen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de mens. In mijn dogmatische reeks zijn nu 3 delen verschenen. Iedereen die het RD leest is daar nu van uitvoerig op de hoogte sinds vorige week. En het 4e deel komt binnenkort en dat gaat helemaal over deze vraagstelling. Uitverkiezing, genade van God, verantwoordelijkheid van de mens, Arminius en Gomarus, helemaal. Want ik leef nu helemaal in een Calvinistisch land. Dus het 4e deel is helemaal gewijd aan de vragen van deze vraagsteller. En de schrift spreekt toch ook over een tijdgeloof, wondergeloof, historisch geloof. Nou, dat doen bepaalde theologen. Die woorden komen in de Bijbel niet voor, hoor. Theologen hebben dat bedacht om uit te leggen dat er ook verkeerde vormen van geloof zijn. Dat is op zichzelf ook juist. Dat is op zichzelf ook waar. Maar goed, voor de rest verwijs ik naar dat boek. Daarvoor schrijf ik ze. In onze gemeente hebben we nog de week van voorbereiding voor de avondmaalsviering. Dat hebben wij ook. Wij vieren elke zondag avondmaal en de hele week is de week van de voorbereiding. En dan wordt er het oude formulier gelezen waar op zich hele rijke dingen in staan. Dat klopt. Ik zeg niet dat onze predikant dat voorschrijft, maar het gevolg is wel dat sommige mensen zich een week lang in allerlei bochten lopen te wringen om maar tegen de zonde te strijden en heilig te leven. Nog een preekje te lezen, nog een bandje te luisteren enzovoort. Dat weet ik, dat is ook een moeilijk, ik vind dat moeilijk om op zulke dingen te antwoorden. Want als ik daar nou op inga, dan lijkt het weer zo alsof ik zit af te geven op anderen. Maar jullie vragen om die dingen. Dus ik zit altijd in tweestrijd. Die energie die mensen daarin stoppen, zouden ze elke week van hun leven moeten doen. Daarom zou het goed zijn om in zulke kerken in te voeren om elke zondagavondmaal te vieren. Reken maar op dat die spanning dan vanzelf van zo afvallen, want dat hou je niet vol. 4 keer in het jaar zo'n week, dat overleef je net. Maar elke zondagavondmaal vieren. En dan leer je dat heiligmaking niet iets is dat 4 weken in het jaar, dat je zo moet opwerken tot een bepaald niveau. Het is zo menselijk. Wees heilig, zegt de Heere God. Niet werk je op naar een bepaalde vorm van heiligheid die je dan net kunt volhouden. Het is net als kinderen die een proefwerk leren en dat dan op de avond van tevoren nog er even instampen. En dat onthouden ze net 24 uur genoeg om dat proefwerk te kunnen halen en dan zijn ze het allemaal weer kwijt. Na die avondmaalsviering plof je dan weer terug en je dan weer je oude levenspatroon. De achterliggende gedachte is zo verkeerd. En het is allemaal gebaseerd op een misverstaan van 1 Korinthe 11. Beproef jezelf. Want dan gaat het over heel iets anders. Maar ja, dat kan ik allemaal niet uitweiden. Dat komt weer in een volgend deel allemaal. Je kunt niet alles op één avond allemaal vertellen. Het is zo'n verkeerde idee van heiligmaking. Het is zo menselijk om je tot iets op te werken. Terwijl het geloof zo ontspannen is. Zo ontspannen als kinderen. Als hun ouders heel veel van die kinderen houden. En ze op een hele natuurlijke wijze voorleven wat van kinderen verwacht mag worden. Stel je eens voor wat een afschuwelijke situatie zou ontstaan als die kinderen dan op een bepaald moment ineens zich moeten opwerken tot iets heel speciaals om de gunst van de ouders te verdienen. Sommige kinderen moeten dat altijd, die leven in een geweldige spagaat. Die moeten constant de liefde van de ouders verdienen. Het is afschuwelijk, die kinderen belanden in de psychiatrie, gaat totaal mis. Kinderen moeten weten, mijn ouders houden van mij. Dat is vanzelfsprekendheid, daar genieten ze van, daar leven ze uit. Maar als ze constant hun best moeten doen om die liefde te verdienen, gaan ze de mist in. En gelovigen die op zo'n wijze zich moeten opwerken om het avondmaal te kunnen... verdienen is er natuurlijk niet, dat blijft genade. Ik heb een oud oom gehad, ik heb het wel eens verteld, die was ouderling in de gereformeerde gemeente in Nederland. Het is al lang geleden. Ik geloof dat hij in zijn leven 1 maal avondmaal gevierd heeft. Ik heb 142 pagina's brieven van die lieve man. Ik heb hem nog gekend. Als klein jongetje ben ik ooit 1 keer bij hem thuis geweest. Ik kan me nog vaag herinneren hoe het daar in huis uitzag. Het was in Nieuw-Lekkerland of Streefkerk. En hij heeft in die brieven geschreven. Brieven geschreven. Het zo ontroerend om het te lezen. En in die brieven beschrijft hij hoe hij toeleeft naar dat avondmaal. Was een oprechte man. Ik geloof dat het een wedergeboren man was. Maar of hij dat van zichzelf zou hebben durven zeggen, dat betwijfel ik. Maar ik had echt met hem te doen. Echt waar. Dat bedoel ik niet denigrerend van bovenaf. Hoe moet ik het dan anders zeggen? Ik leefde met hem mee als hij in die brieven beschrijft hoe hij zich dan opwerkt. Om dan 1 maal in zijn leven, dus alsof hij het ook maar 1 keer kon opbrengen, om zich tot dat toppunt op te werken waarop hij dan zich verwaardigd voelde om dat avondmaal te mogen gebruiken. En ik dacht, ach, mocht ik hem ooit nog eens ontmoeten. Nou, dat hoop ik trouwens ook, dat ik hem ooit nog eens mag ontmoeten. En dan praten we er nog eens rustig over door. Ja, dan praten we er nog eens over door. Dan ben ik een stuk wijzer dan nu en hij is ook een stuk wijzer dan hij toen was. Misschien krijgen we er nog wel een goed gesprek over. Want hij bedoelde het zo goed. Hij meende het zo. Daarom spreek ik ook niet verachtend of afkeurend. Dat is een spanning om erover te praten op een goede manier. Maar het is zo'n verkeerd idee van heiliging. Vandaar dat het maar goed is voor die mensen dat het zo weinig in het jaar gebeurt. Echt waar. Moet je eens voorstellen, de gelovigen in Handelingen 2 die elke dag avondmaal vieren. En er staat bij die juichten en die jubelden. Nou, de meeste avondmaalsvieringen die gebeuren in dodelijke ernst. Maar die mensen jubelden en juichten daar in Handelingen 2, met vreugdegejuich. Elke dag. Ja, dat is dus de begintijd. Zo hebben we overal een smoesje voor, weet je wel. Dat was de begintijd. Nee hoor, die mensen hadden exact dezelfde Heilige Geest ontvangen als u en ik. Had Petrus een andere kijk op de sacramenten in verband met die besprenkeling van bloed? Dat had met sacramenten helemaal niks te maken. Besprenkeling met bloed is een zinnebeeldige uitdrukking van de manier waarop wij, als we tot geloof komen, gebracht worden onder het bloed van Christus. Zoals in het Oude Testament dat bloed van de offerdieren besprenkeld werd. U sprak in vers 7 over openbaring, is verschijning, is wederkomst. Is dat na de opname en met ons zijn bruid? Nou, als ik dat helemaal moet gaan uitleggen, een hele hoop mensen weten niet eens wat u met die vraag bedoelt. Als ik dat helemaal moet gaan uitleggen, daar zijn we een hele tijd mee bezig. Petrus bekommert zich niet over die vraag. Je vindt daarover bij Paulus, als je aan Petrus die vraag gesteld had, dan had hij waarschijnlijk gezegd, waar heb je het over? Ik denk dat hij uw vraag niet eens begrepen zou hebben. Die vraag vloeit voort uit een bepaald prentje, een hele leer der laatste dingen. Petrus zag uit naar de wederkomst van Christus. En vertel me nou niet dat wij niet moeten uitzien naar de wederkomst, want wij moeten uitzien naar de opname van de gemeente. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Gelovigen zien uit naar de wederkomst. Naar de verschijning van Christus met de wolken des hemels. In 2 Thessalonicenzen 4 vers 8 wordt gesproken. 2 Timotheus 4 vers 8. Over hen die de verschijning van Christus lief hebben. Uitzien naar de opname van de gemeente. Daar zit een element van zelfzuchtigheid in. Dan gaat het om ons. De verschijning van Christus lief hebben. Dan gaat het om hem. Want die heb je lief omdat je hem lief hebt. En omdat je hem het gunt dat hij hier op aarde verheerlijkt zal worden, tot zijn doel zal komen, dat alle knie zich voor hem zal buigen en alle tong hem zal belijden. We moeten niet alleen maar bezig zijn met onze zegeningen. De verschijning liefhebben, dat doe je omdat je hem lief hebt en het hem gunt dat hij zo tot zijn heerlijkheid zal komen hier op aarde. De volgende vraag. Ik vind het moeilijk om te geloven dat God alles leidt en bestuurt. Heidelbergse Catechismus zondag 10. Dat alles ons toekomt uit Gods vaderlijke hand. Niet alles wat een mens treft, werkt iets positiefs uit. Hoort dat ook niet bij de gebrokenheid van het leven? De kwestie is toch of we God zoeken in onze zorg en problemen. Loutering. Ik denk dat ik die vraag begrijp. Het is niet zozeer de vraag van wie dat komt, dat lijden. De vraag is hoe je met dat lijden omgaat. Ik bedoel dit. Stel je voor dat je een Job gevraagd had. Zeg Job. Hij zit daar op die mestvaalt en u komt met een theologische vraag. Hij zegt, Job, moest luisteren. Alsof zijn hoofd ernaar staat op dat moment. Wie heeft jou dat nou aangedaan? God, de Satan of de Sabeërs? Dat was die wilde volkstam die hem beroofd had van al zijn kudde. Wie heeft je dat nou aangedaan? Als u goed luistert, dan ziet u dat Job nooit over de Satan spreekt. Hij weet ook niets van die gesprekken tussen God en de Satan in de hemel. Hij heeft met God te doen. En hij spreekt tot God. Hij bidt tot God. Je zou kunnen zeggen, in die zin staat hij achter zondag 10 van de Heidelbergse. Want hij weet dat of de Satan dat nou gedaan heeft of niet gedaan heeft, op een of andere manier is het niet buiten God omgegaan. Want als God het echt niet gewild had, was het niet gebeurd. Maar de vraag was niet een theologische. Wie had nou Jobs ellende veroorzaakt? De vraag was, hoe hield hij zich onder die ellende? Wat zou hij eruit leren? Zou hij erdoor gelouterd worden? En dat is een veel belangrijke vraag. En daar hebt u volkomen gelijk aan. Dat is wat er in het tweede deel van die vraag staat. De vraag is of we God zoeken in die dingen. Of we ermee naar hem gaan. U wordt er niet zoveel wijzer van als u precies weet wat er in de hemelse gewesten allemaal gebeurd is voordat u in moeilijkheden raakte. Wat voor gesprekken er tussen God en Satan hebben plaatsgevonden. Of het nou God was die het deed of de Satan die het deed. Wat lost dat voor u op? Want één ding weet u wel. Het is niet buiten de Vader omgegaan. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. En we bidden niet tot Satan, we bidden tot de Vader. En we praten niet met hem over wat hij ons heeft aangedaan. We praten met hem over hoe we daar nou mee omgaan. En daar heeft Job een hele harde dobber aan gehad. Daar ben ik altijd zo onder de indruk van dat boek. We vertellen hier elkaar geen romantische verhalen. Dat als het leed over ons komt, dat we de kop omhoog steken en vier al die problemen tegemoet gaan. Want wij hebben de Heere God toch en zo. Als je zo denkt, dan heb je blijkbaar nog niet veel in het leven meegemaakt. En als je niet veel hebt meegemaakt, kijk dan eens naar mensen die wel hebben veel hebben meegemaakt, zoals Job. En kijk eens hoe hij door dat hele proces is heen gegaan. Nou, er is weinig romantiek bij. Weinig verheerlijking van het lijden. Hij is zo diep gegaan. Hij is langs het randje gegaan van dingen die onerbiedig genoemd zouden moeten worden naar God toe. Langs het randje gegaan. En dat vind je bij Jeremia ook. Dat vind je bij een heleboel gelovigen in de Bijbel. Je zal maar de dingen doormaken die zij hebben doorgemaakt. Maar één ding is ontzettend belangrijk. Of het nou Job is, of het is Jeremia, of het is Asaf in Psalm 73 en dan noem er nog maar wat op. Ze hebben God nooit losgelaten. Sterker nog, Job zegt, al zou u mij willen doden, ik laat u niet los. Dat is het geloof. Het geloof bekomt zich niet in eerste plaats om te vragen, wat is de oorzaak van mijn lijden? Het geloof is dat ik mag weten dat ook in dit lijden God met me is. Wat maakt het uit of ik een ziekte heb en ik weet dat die ziekte van God is of van de duivel? In elk geval is het onder de toelating van God gebeurd. En in elk geval heb ik met die duivel niks te maken, ik heb met God te maken. Of het nou gaat om mijn genezing, of dat het gaat om de vraag hoe ik met die ziekte omga en of ik die kan aannemen uit zijn hand, zijn leiding daarin kan ervaren, zijn troost, zijn bemoediging, wat het ook is. Ik heb met God te maken. En dan heeft de vraagsteller volkomen gelijk. Het gaat niet om de vraag wie de oorzaak is van de ziekte, maar hoe ik God in die ziekte kan brengen. En God in die ziekte, of wat voor moeilijkheden het ook zijn, kan ervaren. Het kunnen ook hele andere dingen zijn natuurlijk. Andere beproevingen in je leven. Wat betekent God voor jou in die beproevingen? Hoe vaak hebben we mensen niet horen zeggen dat zij in het zware lijden dat ze moesten doormaken veel dichter bij God zijn gekomen dan ze ooit eerder in hun leven hadden ondervonden. Zoals Job dat ook zegt aan het eind. Uit de verte had ik van u gehoord, maar nu zie ik u. Nu ben ik zo dichtbij gekomen, door het lijden juist heen. Het is niet belangrijk of u precies kunt uitvogelen hoe dat nou zit, wat de oorzaken van uw moeilijkheden zijn. Veel belangrijker is, wat is het doel dat God ermee zou kunnen hebben? Wat kunt u ervan leren? Hoe kunt u erdoor gelouterd worden? Wat kan het met u doen onder Gods bestuur? Nou, ik heb er zo wat gedachten over geuit. Hopelijk kunt u daar wat mee. De laatste vraag. De zaligheid der zielen. Onze behoudenis, daar waren de profeten al mee bezig. Hoe stond dat in een verband met hun eigen behoud? Dat is wat meer theologische vraag, maar is toch wel een leuke vraag. Want je kunt zeggen, wij zien uit naar die behoudenis en die is verbonden, dat hebben we elke keer gezien, niet met het sterven, maar met de wederkomst. De toekomstverwachting van heel veel christenen is, als ik sterf ga ik naar de hemel. Ja, maar die wederkomst dan, ja, dat is pas helemaal aan het eind van de tijden, dat boeit niet. Om het nou eens op jeugdtaal te zeggen. Dat is theorie. Dat geloven ze wel dat dat gebeuren zal, maar dat is aan het einde. Ik heb heel veel geluisterd naar de cantates van Bach en er zijn er zo ontzettend veel bij die hebben het over het zalig sterven van de gelovigen. Naar de wederkomst wordt praktisch nooit verwezen. Dat was zo in het Lutheranisme en ook in het Calvinisme. De christelijke hoop was gericht op het sterven. Ik weet niet, sommigen van jullie kennen misschien nog wel dat document, dat de ziekentroost. Die stond vroeger in onze Bijbels. Of jullie Bijbels in elk geval, en niet van mij stond die nooit. Intussen is die al uit de meeste Bijbels verdwenen. Dat is dan een ziekentroost, een troost voor de zieken. Die troost is niet, God kan je genezen. Die troost is, je zal wel sterven aan die zieken, maar als je nou bekeerd bent, ga je naar de hemel. Dus zou eigenlijk bijna jammer zijn als je genast, want dan zou je niet naar de hemel gaan. Dus het gaat er maar om dat je weet dat je bekeerd bent. Ik zeg het nou heel kort, maar het gaat alleen maar over het zalig sterven van de gelovigen. En dan is het opmerkelijk dat de Bijbel het daar bijna nooit over heeft. Onze toekomstverwachting is de wederkomst van Christus. Ik zeg nog maar een keer, niet de opname van de gemeente. Dat is niet mijn verwachting. Mijn verwachting is de wederkomst. Dat is ook weinig zelfzuchtig. Mijn sterven, dat is iets van mijzelf. De wederkomst, dat is iets wat de hele wereld aangaat. En die profeten zagen naar diezelfde komst. Zij wisten nog niet van komst en wederkomst. Maar zij zagen naar diezelfde komst van de Messias en het Messiaanse Rijk uit. Ze hebben er niet gehaald. Ze hebben er geen deel aan gekregen. Nee, dat klopt. Maar die gelovigen waar Petrus aan schrijft en Petrus zelf, die hebben er ook geen deel aan gekregen. Want het Rijk is nog steeds niet gekomen. Wat dat betreft is het met die profeten niet zoveel anders als met Petrus zelf. Ze hebben allemaal hun hoop gevestigd op de wederkomst en geen van allen hebben ze het gekregen. Wat betekent dat? Dat betekent dat zij in het hiernamaals niet het einde bereikt hebben, zoals sommigen denken, maar dat ze daar ook wachten. De gelovigen in het hiernamaals, in de hemel, in het paradijs, hoe je het zeggen wil, wachten ook. Ze wachten omdat ze daar incompleet zijn. Ze hebben een jasje uitgetrokken, dat is begraven. En ze wachten tot het tijdstip dat zij weer het opstandingslichaam zullen hebben. Ze wachten ook. Het is niet denken van zij hebben het gehaald, zij hebben het bereikt. Wel nee, zij wachten. Wij wachten hier, zij wachten daar. Samen wachten we. Dus die profeten van het Oude Testament, die wachten nog steeds. Petrus wacht ook. Die gelovigen wie die schrijft, wacht ook. En uw geliefden die al ontslapen zijn, die wachten ook. En wij wachten hier. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, om zo te zeggen. Zij wachten daar, wij wachten hier. Zoals de Heer Jezus wacht, wist u dat? Hebreeën 10. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God en hij wacht, staat daar. Totdat God zijn vijanden zal stellen tot een voetbank voor zijn voeten. Dus niet alleen die gelovigen van de oude dag wachten. Niet alleen de apostelen wachten. Niet alleen onze ontslapenen wachten. Niet alleen wij wachten, de Heer Jezus zelf wacht. Tot het tijdstip dat God zegt, heel menselijk gesproken, ga nu maar. Het is de tijd. Het is de tijd. De tijden en de gelegenheden voor die dingen zijn in de handen van de Vader, zegt de Heer Jezus in Handelingen 1. Dus we wachten allemaal. Er is niet veel verschil, eigenlijk, wat dat betreft. Zij wachten op de behoudenis. Onze ontslapenen wachten op de behoudenis. En wij ook. Zo belangrijk is het dat de Heer Jezus zal wederkomen. En het was precies tijd. U hebt het weer lang volgehouden tot het einde aan toe. De kop is er weer af, zeggen we dan. Ik verheug me alweer op de volgende keer. Want het is een heerlijke brief om over te praten. Ik hoop ook voor jullie een heerlijke brief om naar te luisteren. Dus Jan Willem gaat ons vertellen wanneer die volgende keer is. Dat is zijn deel. Hij gaat het niet van hem afnemen. Dat mag hij doen. Laten we samen de Heer danken en loven. Ja, Heer Jezus, het is goed om u te mogen kennen. Zo'n groot voorrecht. Wie zijn wij dat u ons dat grote voorrecht hebt geschonken? Wat zouden we zijn zonder u? Heer, we hebben over veel problemen nagedacht. Waar mensen mee zitten, waar ik ook wel eens mee zit. Maar al die vragen en al die problemen, die mogen niet ons zicht benemen op u. Daar bidden we om. Want sommige van ons die hier zitten hebben ook ernstige moeilijkheden in hun leven. Heel ernstige. En ze zouden gevaar kunnen lopen dat ze daardoor het zicht op u kwijtraken. En dan zijn ze alles kwijt. En daarom bidden we voor elkaar. We vertrouwen elkaar aan uw liefde en zorg toe. Heer, wees met ons. Dat we, wat ons ook overkomt, vasthouden aan u. Dat ons geloof en onze hoop op God mag zijn. Zoals de laatste woorden van ons schriftgedeelte luiden. Sterk ons in dat geloof. U bent bezig ons allemaal te louteren. Want allemaal krijgen we onze portie van de dingen die zware zijn en die ons geloof op de proef stellen. En daarom bidden we om de kracht van uw Heilige Geest. Om het licht van uw woord. Om geloof en hoop dat zich op u richt. Want dan gaat het goed met ons. Hoe zwaar we het ook hebben, dan komt alleen maar het goud naar boven. Dat gelouterde goud, steeds zuiverder en glanzender, zal het schitteren in ons leven. En daar zult u door verheerlijkt worden. We bidden ook samen om uw wederkomst, Heer Jezus. Het is wel wonderlijk dat de Bijbel zo eindigt. Amen, kom, Heer Jezus. Want dan zal het goed zijn. Dan zullen we verenigd zijn met onze ontslapenen. Dan zullen ook de profeten van de oude dag tot ontwaken komen. Maar het allerbelangrijkste is dat we u dan zullen zien. En dat u dan tot uw eer zult komen in dezezelfde wereld die u verworpen heeft. Heer Jezus, dan zal alle knie zich voor u buigen. En alle tong zal belijden dat u hier bent. Wat zal dat geweldig zijn. We willen behoren tot die mensen die uw verschijning lief hebben, omdat ze u lief hebben. Heer, zegen ons zo, bewaar ons zo. Leid ons door uw genade. En als u nog niet teruggekomen bent, wil ons een volgende keer weer hier in gezondheid bij elkaar brengen. We loven u.